Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, kan jij nog herinneren wanneer jij je eerste gin tonic dronk?
Dat kan ik me heel goed herinneren, ja. Dat was niet zo lang geleden.
Nee.
Dat was denk ik ongeveer 10 jaar geleden. Bij vrienden waren we in Frankrijk, in de Morvan. En wat ik daar vooral van kan herinneren, was dat we een fles champagne met een sabel gingen openmaken. Dat deed ik voor de eerste keer en dat lukte perfect. En daar heb ik voor het eerst gin tonic gedronken. Met een mooi uitzicht over de Morvan. In het gras.
Lekker.
Wat een setting.
Ja.
Deze aflevering gaat over de kaasplank. Uit welke kazen bestaat een plank? Wat voor regels zijn er om hem samen te stellen? Wat drink je en eet je erbij? En wat is de lekkerste kaasplank?
Dat doen we niet alleen, maar we hebben onze kaasexperts Lieve en Joppe weer uitgenodigd. Heren, welkom.
Dank.
Hallo, goedemorgen.
En als jullie ze niet kennen, ze hebben een fantastische podcastserie gemaakt over kazen. Die heet Kaas. Dat is vrij, that's what it says on the package. Ze hebben jarenlang gewerkt bij een kaashandel, misschien wel bij de kaashandel. En ze hebben nog een nachtmerries van de kerstperiode. En wat we hebben gedaan is, we hebben 2 teams gevormd en we gaan elkaars kaasplanken proeven. En daarna mogen jullie, de luisteraars, stemmen op wat jullie de meest aantrekkelijke kaasplank lijkt.
Een battle.
Het is een battle.
Ja, ik ben er al benieuwd, jongens. Nachtmerries van de kerstperiode, vertel eens.
Nou, je moet het zo voor je zien. Een lange tijd in het jaar is kaas gewoon iets leuks voor de bij. Wat mensen soms eten en soms genieten ze daar ook van. Maar rond de kerst wordt iedere zichzelf respecterende culi rabiaat. Ja. En staan de mensen in drommen tot het einde van de straat te wachten op kaas. En het moet perfect zijn, want je zou toch maar een niet perfecte kaasplank hebben met de kerstdagen. En dat levert een bepaalde spanning op die uitstraalt richting medewerkers van zichzelf respecterende kaaslokalen.
Ja, wat verbal heel abuse. Gebeurt.
Nee, iedereen is eigenlijk heel vriendelijk, maar het is wel altijd heel sowieso de hoeveelheid kaas die er is. En dan ineens een dag later niet meer. Ik ben dus een keer met een koelbus naar Noord-Frankrijk gereden. Op de dag voor eerste kerstdag.
Echt waar?
Ja. Om extra kaas te halen, want het was op.
Oh, wauw.
Je moet het echt een soort voor je zien als een soort Harry Potter-achtige winkel, waar gewoon in elk hoekje zit een doos met kaas.
De diepste spelonken. En het is, je knippert met je ogen en mensen staan er zielsgelukkig mee buiten. En soms is ook vaste klanten en die zijn vaak heel relaxed, maar soms ook mensen die een enorme boodschappenlijst hebben en die zijn dan vaak een beetje, misschien ook onderdeel van wat we vandaag gaan vertellen. Dat die spanning die mag er wel af.
Ja, ja. Of het allerergste is als dan, mensen staan heel lang in de rij, vooral als je niet op tijd genoeg je kaas gaat halen. Dat is dom. Je kan het gewoon makkelijk een week van tevoren halen. Maar dan vooral op kerst, de 24e.
Ja, 24 december.
Dan komen mensen en die gaan dan echt, staan ze al heel lang in de rij en dan zijn ze eindelijk aan de beurt en dan gaan ze een hele kerstmenu uitleggen. Alsof jij dan snapt welke kazen daar dan bij moeten. En dan, ja, dat is gewoon.
En dan zeg je, doe maar een brietje, een port saluut en een.
Zoiets.
Niet een brietje. Speciaal voor Joppe, een truffelbrietje.
Ja.
Oh ja.
Oh, heerlijk.
Ik onthoud mij van commentaar.
Jongens, kijk, dat wachten op die kaas is natuurlijk lastig. Maar wat ik nog veel lastiger vind, is het wachten op seizoen 2 van de kaaspodcast.
Mooi bruggetje.
Hoe staat het daarmee?
Lieve en ik hebben het hierover gehad. Life got in the way. We hebben een aantal plannen om voor te bouwen op eigenlijk alles wat wij leuk hebben gevonden in het eerste seizoen. Maar dat dan in een vorm te gieten die voor ons te combineren is met levens waarin het een en ander gebeurt. En dat bleek deze zomer een brug te ver. Maar we zijn nog wel stellig van plan om het kaas, de podcast avontuur voor te zetten.
Ja, seizoen 2 komt eraan.
Ja, we zijn er mee bezig, maar we willen onszelf natuurlijk overtreffen. En dat is gewoon lastig. En Job heeft een huis gekocht en ik moet ook de hele tijd de huur blijven betalen. En vooralsnog brengt dit niet heel veel geld op.
Nee.
Dus We hebben sterke ideeën. Moeten alleen nog even wat tijd in de agenda vinden. Ja. Dus doneer.
Wij kijken er heel erg naar uit. En we hopen dat jullie dat snel gaan doen. En fijn dat jullie hier bij ons weer te gast zijn. En ja, zie je dat ook een beetje als een soort van hard duwtje om het wel te gaan doen. En snel een beetje. Oké, dus laten we het over de battle hebben. En een van de ideeën die we hebben. We hebben vorig jaar hebben we twee kerstmenu's gemaakt voor de luisteraar. Die het misschien kent. Dat was een battle tussen één menu wat ik had gemaakt en andere wat Jeroen had gemaakt. Nu gaan we hetzelfde doen, maar dan met de perfecte kaasplank. En hebben we teams gemaakt. Dat leggen we zo allemaal uit. Maar belangrijk is dat we heel graag willen dat jullie gaan stemmen. En om dat een beetje te stimuleren, hebben we ook twee mooie prijzen om weg te geven.
Ja, we hebben twee Hendrix pakketten. En daarin zit een fles Hendrix, een paar mooie glazen, een komkommerplantje, een tool om de komkommer mee te snijden. En daarmee heb je eigenlijk alles om de perfect serve te maken. Een ideale gin tonic.
Maar heel even, Jeroen, voordat we met de kaas aan de slag gaan, laten we heel even hebben over wat we culinair hebben uitgesproken. Wat heb jij gedaan de afgelopen tijd?
Ja, ik ben een aantal weken geleden naar Andalusië geweest. Een uitstapje daarheen gemaakt, een week die kant op. En dat was fantastisch qua eten weer. Dat blijft een van de mooiste regio's om vis te eten. Wat ik daar heb gegeten zijn alistados. En alistados zijn wat mij betreft de allerlekkerste garnalen van de hele wereld. Je kent wel de carabineros, die hele grote rode, waar iedereen altijd... Ja. Alistados zijn nog lekkerder.
Oh, kijk eens.
Die zijn echt een soort van tranen in je ogen zo lekker. Dus die heb ik daar gegeten. Daarnaast hebben we daar natuurlijk sherry gedronken, want dat is de sherry-regio. En die vind ik daar dan dus ook lekker.
Okay.
Hier in Nederland pak ik hem niet zo gauw, maar daar is het heerlijk. Wat wel interessant was, want ik had een goede vriend van mij, die was mee. En die had besloten dat hij vegetariër werd. Dat is een heel slecht idee in Zuid-Spanje. Ja, daar kregen we echt soort van jaren 70 vragen van... ja, maar wat eet je dan wel? En dus dat was heel... dat was ontluisterend om te zien... Ja, nee, daar konden ze echt helemaal niks mee. Dat was opvallend. Nee. Okay, mooi.
En verder?
Verder heb ik heel banaal mijn oven laten reinigen. En daar ben ik helemaal blij mee.
Laten reinigen.
Laten reinigen, ja. Dat was een tip van Francesca Kookt. Die heeft een bedrijf dat heet... of die introduceerde mij bij een bedrijf dat heet Ovenclean. En die komen je oven echt zo reinigen dat hij er weer uitziet als nieuw. Mijn oven is natuurlijk 10 jaar mishandeld met bakstenen erin. En de uren door verwarmen tot 280 graden. Die heeft echt pijn. En die hebben ze gewoon zo weten schoon. Die ziet er gewoon weer uit als nieuw. Helemaal nieuw. Ah, dus die komen voor met een auto, met een bad, met reinigingsmiddelen. En daar gooien ze al je onderdelen in. Ze halen hem half uit elkaar. Ze halen de deur uit elkaar. En vervolgens boenen ze hem schoon. En die is echt om een ringetje te halen.
Oh, wow. Dus er ook een nieuw rubber ringetje omheen? Of,
Nee, dat kan wel. Maar dat doen ze alleen als hij vergaan is. Maar je kan een nieuw rubber ringetje doen. Maar ze halen wel bijvoorbeeld de achterwand eruit. Ze maken ook de ventilator schoon. Ik vond het echt briljant.
Nou, goeie tip.
Want ik dacht, ik koop een nieuwe oven. Maar nu heb ik zoiets van, die kan weer 10 jaar mee.
Nou, mooi.
Ja.
Maar wat kost dat en hoe lang duurde dat?
Ze waren bij mij met twee ovens en een fornuis en de afzuigkap waren ze ongeveer 3 uur bezig. Mm. En dat kost ongeveer €200 inclusief voorrijkosten.
Ja, dat is beter dan een nieuwe oven, toch?
Dat was mijn afweging.
Duurzaam.
En duurzamer. Goed, ja. Ja. Dus daar was ik helemaal blij mee. Wat heb je uitgesproken, Jannes?
Ja, ik ben bezig geweest met pasta carbonara. Het pasta recept wat veel mensen wel kennen. Dat kwam eigenlijk omdat een van onze brigadeleden, Rick-Jan Posma, hij is slager.
Mm-hmm.
En ik zag dus op onze online kookclub, zag ik dat hij dus net Giancana gemaakt had. En dat is de wang van het varken en dat is een bepaalde manier gemaakt. En daar maak je dus de pasta carbonara mee. En dat is best wel moeilijk om aan te komen. Dus en hij had wat voor ons opzij gelegd. Dus dank je wel, Rick-Jan, daarvoor. En daarbij heb ik dus gezocht naar het ultieme, meest originele pasta carbonara gerecht wat er is.
Mm-hmm.
En dat maak je dus met peper die je even in een pan toast.
Ja.
En eigenlijk alleen maar met ei, met pecorino en dan met uitgebakken giancale. En geen olijfolie, geen knoflook en geen andere dingen. En toen ik dat recept gemaakt had, wat ik normaal niet doe, is dan namelijk het ei en de kaas bij elkaar doen. Die laat je even een tijdje staan. En op een of andere manier wordt daardoor de saus veel smeuiger en veel romiger.
Oké.
En dus dat was heel lekker. En het leuke was dat vlak daarna is er een aflevering van de Keuringsdienst van Waarda hierover. Die is echt hilarisch om te bekijken.
Die heb ik nog niet gezien.
En dan gaan ze dus ook naar Italië, wat ze natuurlijk altijd doen. Dan nemen ze de pakjes uit de supermarkt mee. En dan moet de Italiaanse kok echt een beetje netjes voor de camera doen. Maar en wat ik heel top vond, ze waren dus ook bij Knorr.
Mm-hmm.
De Knorr pakjes. En daar gaat dus gaan champignons in en daar gaan hamreepjes in en dat soort dingen. Ja. Maar wat vaak in dat programma gebeurt, is dat dan komen ze ergens bij een bedrijf en die gaan een soort show ophouden. En,
ja.
Of mogen ze niet binnenkomen. Maar hier werden ze uitgenodigd en alles werd eerlijk verteld.
Okay.
Het is niet dezelfde pasta carbonara, het is de Knorr pasta carbonara. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Dus dat is zeer de moeite waard om te bekijken. En ik zal het originele recept in de show notes zetten.
Oké, pasta carbonara. Die ga ik even, dat recept ga ik even van je pikken. Nog meer?
Ja, nou, ik heb weer pulled pork gemaakt op mijn Kamado. Dat duurt best wel lang. Dat rookt. Het is een hele diepe smaak. En daar heb ik dus in batches heb ik dat ingevroren. En laatst wilde ik ramen maken, maar ik had niet genoeg wat je normaal erop doet. Het varkensvlees, denk ik, nou, ik doe het nu gewoon met pulled pork. En dat was echt helemaal top. Want vooral die hele diepe rooksmaak die erin zit, die je dan met, dat is natuurlijk super umami, wat je met die soep opeet, dat was echt een blijvertje. Dus dat is een super tip. Dus dat heb ik ook gedaan.
Lekker.
En jullie, hebben jullie nog iets meegemaakt, jongens?
Ik heb afgelopen weekend een keuken op zijn plek gezet. Met, veel dank aan Roel en Margreet Gelderloos-Morelissen.
Je ouders.
Ja, precies, een shout-out. Dus, kan ik niet omheen. Dus ik moet eigenlijk zeggen dat mijn culinaire aspiraties de afgelopen tijd niet eens op een sudderplaatje hebben gestaan. Omdat ik vaker dan mijn lief is bij het Chinese restaurant om de hoek iets heb moeten halen.
Zin in.
Omdat wij zo in de verbouwzooi zaten dat ik geen zin had om het campinggrasje dat ik overigens van dezezelfde ouders heb mogen lenen aan te zwengelen. Maar vanaf dit weekend staat er een nieuwe oven. En ik ben nu bezig om mijn zuurdesemstarter weer op te kweken. Dat was een soort van droge gistkoek geweest. Maar de eerste tekenen zijn hoopgevend.
Hij leeft.
Leuk.
Ja, mooi. Ik heb vanochtend nog geluisterd naar een update in de serie Mission Impossible van de Sporkful. Ja. Hebben jullie ook geluisterd?
Ja. Nee,
Nou, dit is dus een podcast tip. De Sporkful is een culinaire podcast voor eaters, not for foodies. Dat is sowieso heel leuk. En er is een soort van comedian guy. En op een gegeven moment heeft hij een serie gemaakt dit jaar. En daar heeft hij eigenlijk 3 jaar aan gewerkt. Dat hij zijn eigen pasta vorm wil maken. De cast
De watervalletjes, toch?
Ja, zoiets. Ja. En het is echt geweldig leuk. En nu was er dus een update aflevering. En in Amerika kan je het dus supergoed bestellen. Hij is op zoek naar een Europese pasta producent. Zodat hij het kan licensen. Zodat wij het ook kunnen kopen. Ik heb het besteld. Want ik heb een oom die woont in Amerika. Die kwam in de zomer. Maar toen was de verzending vertraagd door de Ever Given. Dat die boot die in de
Suez-kanaal lag. Ja, die dwarslag.
Dus mijn oom heeft nu de pasta en ik heb het nog niet gegeten.
Interessant.
En dat is een podcast tip. En ja, ik schrijf dus heel veel podcast tips in mijn nieuwsbrief. Heb je nog een podcasttip.nl? Dus abonneer je daar vooral op.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Goed, de battle, de kaasplank. Jeroen, waarom wilde je het hierover gaan hebben?
Dan gaan we eens even beginnen met een quote. Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque une œil. Oftewel, een dessert zonder kaas is als een schoonheid die een oog mist. Dat zei Bria Savarin, een van de eerste culinaire schrijvers.
Niet heel open-minded van deze man.
Nee, ook niet heel woke. Nee. Maar wel heel waar. Dus ja, ik ben gewoon een groot kaasliefhebber. En als ik kan kiezen tussen een zoet dessert of een stukje kaas, neem ik een stukje kaas.
Ja.
Maar ik merk wel dat het zelfs, ik denk dat ik redelijk wat kazen ken, maar ik worstel toch ook altijd met wat gaan we erop leggen? Hoe stel je zo'n plank samen? Welke kazen kies je dan? Want als je bij de kaaswinkel staat, bijvoorbeeld bij een van die winkels waar jullie hebben gewerkt, is het een overdonderend aanbod van kazen die visueel op elkaar lijken, maar totaal anders smaken. Ook heel veel verschillende visueel. Maar ik bedoel, je kan ook heel veel kazen zijn natuurlijk gewoon wittig. En dan denk je, ja, wat is dit eigenlijk? Daarnaast is het natuurlijk gewoon, nou ja, het komt de kerst er weer aan. En is het gewoon hartstikke goed om te weten hoe je dan een kaasplank maakt. Dus daar wil ik het graag over hebben.
Ja, dus wat gaan we doen? We gaan zowel kazen proeven en tussendoor veel uitleggen over hoe je dus zelf een kaasplank kan maken voor kerst.
Even naar jullie jongens. Jullie hebben een podcast gemaakt waarin 5 soorten kaas worden besproken. Kan je ons even meenemen door wat de belangrijkste kaassoorten zijn? Hoe ziet dat kaaslandschap er eigenlijk uit?
Is een beetje een strikvraag, want we hebben ergens wel een serie over 5 kaasfamilies gemaakt, ja, maar erin 25 verschillende kaassoorten in totaal besproken, met nog wat zijpaadjes. Maar denk die families, wil jij dat kort uitleggen?
Ja, je hebt eigenlijk, ik had een keer een soort kaasatlas. Mm-hmm. En daar stond dan in, ja, er zijn wel echt duizenden verschillende soorten kaas over de hele wereld, mm-hmm, natuurlijk. Maar als je het kijkt vanuit een westerse bril, zijn er eigenlijk 7 families.
Oh.
Wij hebben er 5 gekozen, omdat de eerste familie is de verse kaas. Dus dan heb je mozzarella, ricotta, dat soort dingen. Dat is niet heel spannend op een plankje vaak, dus die hebben we even laten vallen. Mm-hmm. En we hebben 2 samengevoegd. Dus je hebt harde kaas en half harde kaas. Ja, dat hebben we gewoon in 1 aflevering gedaan. En dan kom je uit op 5.
En dat zijn?
Het zijn eigenlijk, eigenlijk recepten. Dus hoe je een kaas maakt. Ja. En dat geeft dan een bepaalde vorm aan de kaas. Nou, daarbinnen kan je dan nog weer heel veel doen. Nou, dat hebben we in elke aflevering wel uitvoerig besproken.
En die 5, dat zijn dan dus geiten, dan wel schapenkazen. Smaakprofiel lichter, frisser, tot een peperig pittigje.
Meer zuur.
Eigenlijk ga je daar dus al de mist in. Zelfs binnen één zo'n familie kan het qua smaak alle kanten op. Dus eigenlijk alles om kaas in te delen in families is een heuristiek die alleen maar afleidt. Toch voor de mensen die dit wel willen weten. eerste groep zou je geiten en schapenkazen kunnen noemen. Daarna de witschimmelkazen, dan de roodflorakazen, dan de harde, dan wel halfharde kazen en tot slot de blauwe kazen. Ja. En het is een heel klassiek verloop wat smaakintensiteit betreft, waarbij ik iedereen zou aanmoedigen om zoveel mogelijk zelf te proeven en daar waar je dat wil van af te wijken.
Mm. Ja, en wat jullie in een podcast gedaan hebben is je pakt één zo'n familie, daar hebben die 5 kazen uitgekozen en die proeven jullie en daar vertellen je hun verhalen over, zodat je dus eigenlijk door die podcast te luisteren ben je geïntroduceerd aan tot 25 kazen, mm-hmm, waar je dan wat beter een kaasplan kan maken. Toch? Ja. Dat is zo, kan ik zo zijn.
En we gaan ook langs bij makers en hebben zelfs geprobeerd zelf een kaas te maken. Ja, maar waar, hoe dat is afgelopen, dat hoor je in aflevering 3. Ja.
En bespreken dat natuurlijk met onze culinaire helden. Zeker. Dat was ontzettend leuk om daar met dit verhaal aan te bellen en te horen hoe enthousiast iedereen dan was om mee te luisteren en mee te proeven.
Ja, en ik moet zeggen dat ik heb door die podcast wel een paar kazen ontdekt. Zoals de Hansje, die nu Fransje heet volgens mij.
Klopt. Of, hij wordt inmiddels gepasteuriseerd.
Ja. En in een van de blauw schimmel afleveringen heb je het over een kaas in België en die heb ik een keer gehaald en ik ben niet een enorme fan van blauw schimmel, dus ik ben heel benieuwd wat op de plank van Jeroen en Joppe ligt.
Oh ja, ik ook.
Maar dat vond ik echt heel erg lekker. Dus voor iedereen die serie niet kent, zeer aan te raden, helpt je naast het luisteren naar deze aflevering ook heel erg over het samenstellen van een kaasplank.
Die laatste kaas was de Achelse blauwe.
Oké, dus laten we dan een stap verder gaan. Dus laten we het gaan hebben over hoe je nou die kaasplank moet samenstellen. Ik hoorde van Joppe al dat er dus heel veel smaakprofielen zijn. Dus, maar we moeten het proberen een beetje te versimpelen. Sorry jongens. Joppe, kan jij een beetje de belangrijkste regels van een goede kaasplank samenvatten?
Een goede kaasplank heeft een aansprekend verloop in smaken en structuren. Zorg dat je variëteit hebt in structuren, zacht en smeuig, maar ook wat harder, wat brokkeliger. Maar ook in smaak, wat frisser, opbouwend naar pittiger, krachtiger. Waarbij eigenlijk de belangrijkste regel is dat wat je vanaf daar doet, past bij wat je onder de kurk hebt en bij je humeur en wat je verder eet. En dat je je dus niet te veel moet laten afleiden door stelregels in het kaas maken of kaas eten. Andere belangrijke regel waar je wel echt niet omheen kan, is eet kaas die rijp is. Mm-hmm. En op het moment dat je daar, we zullen daar denk ik straks nog over komen te spreken, maar belangrijkste tip, zeker als je je teen in het koude kaaswater komt steken, is dat je dat gewoon aan je kaasboer vraagt. En op het moment dat de kaasboer je dan blij maakt, dan kom je bij die kaasboer terug. Op het moment dat je kaasboer je dan teleurstelt, dan ga je naar een andere. Dat zijn denk ik de belangrijkste regels. Dat verloop, dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Dus ik denk dat het begint denk ik bij proeven. En om je op weg te helpen in dat proeven, hebben wij natuurlijk hier ook een paar suggesties gedaan voor een goede kaasplank. Hmm.
Lieve, we hebben het over kaasregels. Het zijn natuurlijk niet echt regels, want je mag doen wat je wil. Maar zijn er nou, laat ik zeggen, is er kaasetiketten of kaasmores waarvan je zegt, nou, dat zou ik nou eens niet doen?
Te veel kaas, dat mm-hmm. is een veelgemaakte fout. Dus ja? Mensen, vooral met kerst, kopen mensen echt bakken, ik doe het zelf ook hoor, bakken vol met kaas.
Ja.
En ja, dat meestal gooi je ook weer een heel groot deel weg. Dat is zonde.
Ja. Wat is te veel? Hoeveel? Hoeveel zou je op plank leggen?
Rond, als het een dessert is, rond de 75 gram per persoon.
Oké, totaal.
Dat is echt heel weinig.
En hoeveel verschillende soorten zou jij dan doen?
Nou, altijd een oneven aantal. Ja? En dan kan je tot en met 7 gaan, maar dat slaat echt nergens op. Ik doe meestal 3 of 5.
Ja.
Dus, en nu hebben wij gekozen voor 3, gewoon om het een beetje compact te houden. Anders zaten we hier over 2 uur nog.
En dan beter 1 echt goede kaas kiezen dan 3 matige. En beter 3 goede kazen dan 5 matige. Dus één goede kaas kan op zichzelf staan. Dat is ook wel een belangrijke les.
En dan, melbatoosjes erbij en een glaasje port, toch? Ja.
Kaas op toaster. Potje, met een beetje weg te spoelen.
Potje, echt kapvak met die port.
Waarom dan?
Ja, het is gewoon veel te intens vaak voor, veel te zoet. Dus, en ook, ik vind zelf vaak van die prutjes erbij, dat is alleen maar om het wat zeg maar, te dempen bijna. Dat maakt het niet mooier in alle gevallen.
En wat zijn prutjes dan?
Ja, jammetjes, gekkigheid, stroop, bla bla, noem maar op.
Dat,
ik snap wel dat het wordt erbij geserveerd. Gewoon omdat als het te heftig is, kan je het als een soort plusmiddel gebruiken. Maar ik ben er zelf niet zo fan van. En wat ook niet de bedoeling is, is die melba toast. Of dat je gewoon lekker broodjes gaat smeren. Want dan zit je super snel vol.
Ja, en maar
dus heb je eindelijk weinig kaas en dan zit je een heel brood te eten.
En brood en crackers, die zijn wel goed om ernaast te hebben. Maar vooral om je palet te reinigen.
Ja.
En je neemt dus een hap kaas en dan een hapje brood.
Ja, en het is toch ook zonde dat als je op een toastje eet, dat je de structuur van de kaas eigenlijk helemaal niet proeft. Want je maakt eigenlijk alleen maar een toastje.
Ja, melba toastje. Zo'n rul verhemelte. Dat wil je niet.
Die gaat de prullen.
Misschien nog wel als toevoeging over de zoete prutjes. Is dat, ik moet nu denken aan die Fisherman's Friend reclame. Dat als je echt behoefte hebt aan een prutje naast je kaas. If it's too strong, you're too weak.
Bam. Oké, dus de battle, jongens. Laten we gewoon gaan proeven, want ik heb al trek erin. Daar hadden we een paar regels voor opgesteld. Om in ieder geval 2 kaasplanken te maken die we naast elkaar kunnen proeven. Wat we in ieder geval gedaan hebben, hebben we 2 teams gemaakt. Ja, dus team Jonas en Lieve en Woehoe. Team Joppe en Jeroen.
Team technisch en team bril.
Ja, ja. Inderdaad. Team technisch. Ja, inderdaad, ja.
Met van die pocketbeschermers.
Ja, pas
toch ook,
ja. Dat ga ik in mijn hoofd hebben van jullie, maar dat doe ik niet. We hebben 3 kazen gemaakt, gekozen, die Lieve al zei. En we weten dus niet van elkaar wat we gekozen hebben en gaan dat proeven. Dus ik denk dat we gaan beginnen.
Ja,
wil je nog iets toevoegen?
Nou, we hebben wel een beetje gemikt op dat het echt binnen het kerstmenu past als een dessert.
Ja, dat is waar, ja. Dus het is gericht op na het hoofdgerecht, voor het toetje, op de Franse manier. En daar ook over nagedacht, ook wat je erbij drinkt, toch? Dat is ook een van de belangrijke dingen, wat Joppe net zei. Dus zullen we beginnen? Zullen
kom maar door, jongens.
Onthulling gaan doen?
Jullie weten dus niet wat wij hebben gekozen. Nee. Dus.
Ik vermoed, Coulommiers. Het zou kunnen dat Achelse Blauw erbij ligt. En ik denk Crayeux de Ronc.
Ah, bijna goed.
Even, er ligt hier nu op tafel een houten plank. Daaroverheen zit een metalen bol. Dus we weten, zodat wij niet kunnen zien wat het is. En Jonas haalt die er nu af. En dan zien wij liggen een wit schimmel die helemaal is uitgelopen. We zien plakjes van iets wat lijkt op Parmezaanse kaas. En we zien een rood flora die ook is uitgelopen. En er liggen wat oude druiven bij die Jonas van de fruitschaal thuis heeft meegenomen.
Zie je willen, jongen.
Is die Parmezaanse kaas geen oude geit?
Maar goed, dit is wat er ligt.
Ja, wat denken jullie? Dus als eerste, Joppe, denk jij?
100 punten voor Joppe.
Ja,
Coulommiers.
En 2, denk je?
Knotshemeltje rijp, mag gezegd, mensen.
Ja.
Ik zeg oude geit.
Ja.
En dat is een époisse.
Ja, 10 punten.
Een gepasteuriseerde époisse, als mijn oog maar niet bedriegt.
Ja, dat is helemaal goed.
Nou, laten we gaan proeven.
Ja.
Dat is wel een groot stuk, maar een eentje hiervan dan nog, zou ik zeggen. En een toetepiepeu van deze.
Ik heb dus ook nagedacht over oude geit.
Ja,
En wij hebben ook nagedacht over époisse.
Kijk.
We allebei te ordinair.
Oké, steek.
Oké, dan ga ik het zeggen ook.
Shot fired.
Team Joppe en Jeroen zijn de snobs met grote verhalen.
Ja, we hebben ook wel...
Wij zijn de snobs met goede verhalen.
Oh ja, okay.
Nou, wij hebben ook goede verhalen en we hebben een idee. Maar gaan we eerst proeven?
Ga jij vertellen wat... Misschien is het goed om even te vertellen hoe we het hebben aangepakt, hè, lieve? Dan kunnen zij
wat is jullie gedachte?
Je hebt natuurlijk heel veel kaas om uit te kiezen. Dus we hebben bij elkaar gezeten. En eigenlijk was Jonas vrij stellig in de époisse.
Ja, dat vind ik lekker.
En hij houdt niet van blauwe kaas. Dus toen dacht ik, oké, dan wordt dat het einde. En toen dacht ik, nou, als we Jonas' favoriet mogen doen, dan mogen we ook mijn favoriet doen. En dat is, zoals Joppe al goed had, de Coulommiers. En toen dachten we, ja, we moeten toch echt die structuur gaan aanpassen. Want ja, het zijn 2 zachte kazen, de Coulommiers en de époisse. Dus toen hebben we een harde kaas ertussen gedaan. En daarbij hebben we gedacht aan dat we ook een andere soort melk willen gebruiken. Dus époisse en coulommiers zijn van koe. En de oude kaas die er ligt is oude geitenkaas.
Ja, dus laten we eerst even proeven. Zeggen jullie wat je ervan vinden? Of je, en probeer ik even de smaak te omschrijven. En dan...
Waar beginnen wij mee?
Met, we beginnen, wat denk je?
Ja.
Ik denk dat we met deze beginnen.
Ja, zeker. Deze is de coulommier.
De coulommier. Ja.
Zal ik dan...
Ja, die ziet er voor de luisteraars, die ziet eruit een beetje als een camembert, zeg maar, qua kleur en omvang. Loopt wat leeg. Wit,
het gezicht, wit schimmel. Joh.
En is buitengewoon rijp, dus ik ben heel benieuwd. En wij eten hem met korst, want tuurlijk, dat is ook tuurlijk. Wel ja. Een van de dingen die ik heb opgepikt uit de kaaspodcast, dat je eigenlijk altijd de korst eet, tenzij het echt niet kan.
Ja.
Ja, hoe kom je daarachter? Altijd de korst eten.
Nee, ja, kijk, we hebben ook een overkoepelend verhaal bij deze plank. Want jullie zeggen, dit zijn ordinaire kazen. Wij noemen het crowd pleasers.
Ja, dat is wel waar, ja.
Hè, dus het is, als je je hele schoonfamilie straks met 4 mensen over de vloer hebt, dan moet je wel een beetje, ook een beetje toegankelijk, maar het moet ook een beetje uitdagend zijn. En het is ook een beetje in het thema van de persoon wiens geboorte wij altijd vieren. Met kerst, namelijk Jezus. Dus alle kaas hebben iets met Jezus. De coulommier is eigenlijk een brie, maar het mag niet brie genoemd worden. Als in, hij heeft geen beschermde oorsprongsbepaling. Dat hebben alle bries wel. En daarom mag deze overal gemaakt worden en wordt het ook vaker gemaakt. Maar deze komt wel echt uit het gebied rondom Coulommiers. Coulommiers is eigenlijk een stad in het midden van het Brie-gebied. En dat is dan ten oosten van Parijs. Mm-hmm. En daar staat een hele grote markt. En daar worden alle Bries verhandeld. Deze is dus, en daar gaat een beetje een verhaal over. Hij is heel bekend geworden, las ik in een boek, tijdens de World Fair of de Paris Expo in 1878.
Ja.
Maar het recept is ouder dan die van de meeste bries. Dus dit is de OG brie. En alle bries die daarna kwamen, dat zijn de apostelen van Jezus.
Mooi.
Kijk.
Ja.
Mooi.
En ja. Wat ik heel leuk vond, is dat dit was dus de favoriete kaas van Lieve. En ik ben een enorm fan van zowel brie, maar vooral camemberts. Dus ik was hier heel blij mee. Ik ga even de wijn inschenken.
Deze zit dus ook wat smaak betreft, zit hij een beetje tussen brie en camembert.
Ja, dat viel mij ook op.
Echt ontzettend zacht, zalvig, romig. Ietsjes een knisper in de korst, maar bijna niets.
En over de smaakbeleving gesproken. Ik ging dus researchen en ik zat ook even in mijn mailbox te zoeken. En toen kwam ik tegen het proefwerk wat wij voor Kev moesten doen. Kan jij uitleggen wat dat is, Joppe?
Idee van die eerste dag is dat je een kaasplank mee naar huis krijgt en dat je dan contact zoekt met de mensen achter de zaak en vertelt wat je hebt geproefd en wat je ervan hebt gevonden. Eigenlijk als een soort van, ja, noem het een examen of noem het vooral eventjes kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben. Kun je iets met smaken? Kun je iets met kazen? Heb je daar feeling mee en kun je daarover vertellen? Kun je daar iets over delen?
Dus je moet het kunnen verkopen. En ik vond dus in mijn proefplank, dus de eerste dag dat ik bij Kev werkte, daar zat dus de coulommier op. En die heb ik als het volgt beschreven. Dus dit was de eerste keer dat ik hem beschreef.
Dit is echt een beetje teruglezen uit eigen werk. Ja. Ja.
In de categorie brie zou ik deze coulommier omschrijven als eentje in de gevorderde. Als je niet van brie houdt, zal je deze zeker niet aanstaan. En vice versa. Uiteraard qua structuur creamy, wel aan de zure kant, maar dat is juist lekker. Vooral de nasmaak is interessant, omdat hij zich steeds lijkt op te bouwen. Eigenlijk proeft het zoals een klooster ruikt. En bovendien doet het eten van de kaas mij direct denken aan vakantie in Frankrijk met mijn ouders. Toen vond ik dat nog vies.
Oh, mooi. Een round character ben je.
Ja. Ja.
Nee, ik, heel herkenbaar. En ik, als ik hem zo proef, is dat ook precies mijn smaakbeleving. In dat intussen tussen brie en camembert. Mooi romig. Heel Frans, bedoel brie, maar wel met iets meer, zeg maar. Het is niet dat puntje president die even in je wagentje gooit.
Ja.
Nee, maar dat is echt wel een belangrijk verschil. Dus ik vind hem erg lekker.
Ja, en wat ik er fijn aan vind, is hij heeft best wel een geur die je verwacht bij camemberts. Maar de smaak is wel wat milder en niet super zout, niet super heftig. Dus ik vind het een hele lekkere kaas om mee te beginnen. Ik vind ook de structuur heel erg fijn. En toen wij hiermee bezig waren, was ook de uitdaging om een drankje bij te zoeken.
Mm-hmm.
Dus wij hebben onze kaasplank doorgestuurd aan Okhuizen. En die hebben ons geholpen met een selectie. En we hebben meerdere wijnen geprobeerd. ter voorbereiding, hè, lieve?
Dozen.
Ja. Ja, nou, een paar werkte dus echt niet. Dus we hebben een witte wijn geprobeerd. Ja, dat was toch een hele lekkere wijn. Maar in combinatie met de kaas viel die een beetje weg. En toen zijn we om deze wijn uitgekomen. Dus voor jullie staat een glas rode wijn. Mm. Dus misschien eerst even proeven. Met de kaas erbij.
Kijk, Jeroen gebruikte de onderzichtbare stop als spiegelbak. Heel goed.
Hij is met de auto.
Ja, lekker. Ik zie hem ook staan. Ribera del Duero. Je proeft het. Hij heeft een... Hij heeft iets zwoels, iets zoets, maar ook nog wel wat lichte tannines. Het is een stevige wijn. Het is een erg lekker en toegankelijk. Ja.
Ja, wat ik er lekker aan vind, is dat hij dus eenzelfde soort geur en best wel flinke neus heeft. Dus ook goed tegen de kazen kan. En dat hij ook iets zuurs heeft. Want daar ben ik wel achter gekomen dat de drankjes die je hebt, die met kaas goed gaan, dat zuur echt wel heel belangrijk is.
Wat ik interessant vind in deze wijn is dat je, als je een rode wijn naast Coulommiers of Brie of Camembert eet, dat het gaat soms goed. In dit geval buitengewoon goed zelfs. Echt knap gedaan wat dat betreft. Want de wijn teelt heel erg het nootachtige uit de kaas omhoog. Weet je, zonder de wijn veel minder proeft. Een mooi contrast. Als je een wijn hebt die soort meer iets laurierigs heeft, dan kan het hele geheel een beetje droppig en metalig gaan smaken. Ja. Dat is echt misschien wel een waarschuwing voor de luisteraars die een rode wijn willen uitzoeken bij deze prachtige Coulommiers. Ga inderdaad voor iets met een beetje dat zuurige. Het mag sappig zijn, het mag fruitig zijn, maar als het te zwaar wordt, gaat het snel mis, is dat mijn ervaring.
Oké, het volgende. Dat is deze harde kaas. Laten we die ook even proeven.
Dit ziet eruit als een stukje parmezaan.
Ja.
Letterlijk, laat ik zeggen, qua afmeting, qua puntje, qua kleur, qua structuur. Als je tegen mij zou zeggen, wat voor kaas dit, zou ik zeggen parmezaan. Maar dat is het niet.
Wat is het, lieve?
Het is, oude geit, nee, het is extra belegen. Ik heb het nog even gecheckt, dus het is niet oude geitkaas. Dat moet niet ouder zijn dan een jaar. Extra belegen is vanaf 10 maanden. En het is van kaasmakerij Boy. Dat zit in Streefkerk. En het is geen boerenkaas, maar een burenkaas.
En wat betekent dat dan?
Ja, dat betekent als je een boerenkaas wil maken, moet je melk hebben van je eigen boerderij. Maar zij hebben helemaal geen dieren. Dus zij maken eigenlijk alleen maar burenkaas met melk uit de buurt. Ik heb even gekeken op Google Maps. Het is de geitenfarm Hoeve Zomerlust waar de geiten wonen. En dat ligt 3,5 kilometer verderop in de straat. Dus het is letterlijk de buren. En daar maken ze dus deze kaas mee. En eigenlijk was mijn vraag bij dit soort kazen, vooral de goudse, dus echt zo'n groot wiel. En dan meestal zit er een zwarte band omheen als het overjarig is met geitenkaas, om het te onderscheiden ook van de buitenkant. Of dat nou iets typisch Nederlands was. Wat denk jij, Joppe?
Grote ronde kaas?
Ja, van geit? Nee. Ja, ik heb dus even gezocht en ook kaasmakers gebeld. En volgens hen is het toch wel echt Nederlands geitenkaas op een goudse manier maken. Gebeurt bijna niet in het buitenland. Je hebt gewoon niet grote wielen, harde geitenkaas die heel lang wordt bewaard. In Frankrijk allemaal vers gegeten, Spanje ook. Je hebt wel wat kleine pecorino-achtige kaasjes die dan ook met geitenmelk worden gemaakt. Maar dat is echt een uitzondering. Maar ik heb even uitgezocht hoe dat komt. Want een geit geeft minder melk, dus ongeveer 3 liter, waar een koe 10 liter geeft. En de veestapel in Nederland van geiten is sinds 1990, dus dat is bijna mijn geboortejaar, is die van enkele duizenden naar 655.000 geiten gegroeid. Dus dat is echt heel veel. Ik heb een grafiekje op de CBS-site gevonden. Het is alle andere dieren gaan naar beneden over de loop van tijd. En nu is het dus echt super groot. En dus is het logisch dat wij ook gewoon genoeg geld melk hebben om die grote wielen te maken. Want je moet je voorstellen dat in zo'n kaas moet ongeveer 10 keer zoveel melk qua hoeveelheid die je nodig hebt om het te maken.
Ja. En wat jij zei, kijk, we hebben hier over gehad. Hè, we wilden dus qua tweede kaas een contrast hebben. Wat brokkeliger, wat harder zijn. En je zei, ik wil heel graag geit doen. Omdat mensen kennen dat waarschijnlijk niet. En het is ook wat zoeter. En wat zuurder. En ik vond het echt een vond. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Jeroen.
Ik vind hem erg lekker. Qua mondgevoel doet hij mij inderdaad denken aan parmezaan. Mm-hmm. Hij heeft vrij stevig en hij brokkelt. Daarna, als je hem wat langer hebt, hij is echt stevig. Hij is zout. Maar hij heeft ook nog een beetje dat rinsen van geitenkaas. En waar hij mij een beetje in aroma aan deed denken, is die groene kaas uit die schutpotjes.
van die Zwitserse... Ja. Ken je die Zwitserse?
Oh, ja, dat is mijn moeder.
Ja. Nee, maar heel niet in a bad way, zeg maar. Dat aroma zit er een beetje in.
In a guilty pleasure kind of way.
In a guilty pleasure kind of way. Dus ik had een soort van retro gevoel naar dat poeier wat ik vroeger uit die gele potjes zo op mijn boterham schudde.
Ja. Pasta carbonara met crème fraîche. Ja, om Jonas.
Wat wij ook geprobeerd hebben is om er iets bij te maken. Dus we hebben best wel lang nagedacht en gezocht en uitgeprobeerd van wat eet je erbij. Dus wat je veel ziet is dat mensen zeggen je moet een noot bij eten of stroop of dat soort dingen. Dus een van de dingen die we geprobeerd hebben is gekarameliseerde noten. Dacht nou dat is top, dat moet werken. En dat is helemaal niet lekker.
Nee.
Want de notensmaak is ongeveer dezelfde soort smaak als de kaas. Het gevoel en smaak is gewoon te veel hetzelfde. En dat zoete is eigenlijk ook niet lekker. Wat eigenlijk de winnaar was dat toosje. Dus ik stel ervoor, neem even een stukje nog van de kaas en dan een stukje van het toosje.
Ja, het zijn hele dunne crackertjes met een dikke laag zonnebloempitten erop.
Zuurdesemcrackers.
Ja. En dat merkt dus dat het zure dus veel lekkerder bij de kaas gaat dan het zoete. Dus deze hou ik erin.
Hebben we ook een recept voor op de website?
Is jouw recept, jongen. Die maken we vaak.
En die kan Joppe goed gebruiken, want het is van het overgebleven deel van je starter.
Het is zuurdesem discard, zoals ze dat noemen. Ja. Overschot.
Hoef je niet weg te gooien. En dat doe je gewoon in de ijskast. En dat smeer je uit op een plaat. Doe je nog wat dingen bij. Het recept staat op de site. Binnen 10 minuten of zo, 15 minuten is het klaar. En kan je lang bewaren. Het is natuurlijk ook zuurdesem, dus het zit goed ook qua houdbaarheid. En is echt een uitvinding voor bij de kaasplank.
Goed idee. Mm-hmm. En goed bij de kaas.
Ja, de laatste.
Dat belangrijkste.
Ja.
Dat is de époisse.
De knaller.
Ja. Ik zat nog even onze aflevering terug te luisteren. Aflevering 3 met Hiske. Daar proeven we deze ook. Maar daar hebben we één ding vergeten. En dat is de quiz. We hebben namelijk een quiz. Joppe mag ook meedoen. Maar dat is vooral voor Jeroen. We gaan 3 dingen noemen.
Ja.
En eigenlijk klopt er maar 1.
Oké, 3 uitspraken.
Oh, wacht. Ik moet nog
3 vertellen. Uitspraken van Hiske, maar 1 klopt.
Hij zou de kaas vertellen.
Nee, niet van Hiske, gewoon over deze kaas.
Mm-hmm.
1. De kaas is net als Jezus opgestaan uit de dood. Dat is meer paasthema, maar oké. De kaas wordt gewassen met sterke drank. Of de kaas is verboden in het OV in Frankrijk vanwege zijn geur.
Dat laatste, dat is een soort Dorian-achtig verhaal, dat lijkt me niet. Opgestaan uit de dood, dat is natuurlijk, daar kan je heel veel kanten mee op. Dus gewassen met sterke drank. Ik gok de eerste.
Vind je wel of niet waar?
Die vind ik wel waar.
Ja, het klopt ook, maar wordt ook gewassen met sterke drank. Het is een beetje ver gezocht. Deze kaas was uitgestorven in de zin dat na de Tweede Wereldoorlog Eerste Wereldoorlog waren alle mannen die de kaas maakten gesneuveld.
Mm-hmm.
En toen is een tijdje lang de kaas niet gemaakt. En toen hebben ze op basis van overlevering en oude recepten weer de kaas tot leven geroepen. De familie Berthaud, dus dat is de bekendste, dat is ook deze kaas die we nu eten. En die hebben het weer goed gemaakt. En in 1992 hebben ze weer een keurmerk gekregen. Dus het is een soort zombie cheese.
En als je hem proeft, is hij... Hij ziet eruit als een echt rood flora kaas. Dus hij is knaloranje van buiten. Zeg maar formaat, ik denk een centimeter of 12 doorsnee. Hij loopt enorm. En als je hem eet, heb je een combinatie van die korst, die redelijk wat weerstand geeft. En die binnenkant is echt super zacht. Bijna smeerkaasachtig zacht.
Mm-hmm.
En dat is misleidend, want heel snel daarna komt er een heel sterk aroma overheen. Ja. Met zowel enerzijds zouten en umamis. Ik voel nog steeds dat ik kwijl aan de zijkant van mijn mond. En daarnaast een redelijk stallige, bijna ammoniakachtige aroma. Dus het is een soort van wolfs in schaapskleren.
Ja.
Hij komt heel zachtjes binnen en dan komt er vervolgens een batterij aan tertiaire geuren achteraan die hem echt heel veel karakter geeft. Ook super lekker.
Kijk, wat ik mensen wil aanraden, want de geur zou je misschien eerst afschrikken. Maar dat zo smaakt hij niet. Zeker als je niet de korsten erbij eet en begint eerst met de binnenkant. En Joppe die kijkt me aan alsof ik...
Wat?
Maar goed, voor mensen die hier denken, nou dat doe ik niet. Doe het wel. Doe hem wel als laatste. En je kan ook met een lepel eten. En ik vind het dus echt een topkaas.
En de wijn blijft ook overeind. Wat echt een prestatie is. Ja. Lekker.
Zelden ook dat iets zo'n krachtige smaak heeft en toch zo moorish is. Dat je er niet genoeg van krijgt.
En je blijft door eten.
Ja.
Ik was nog vergeten te zeggen over de geitenkaas, het thema van Jezus.
Oh ja.
De buren is natuurlijk naaste liefde.
Oh my,
staat
ja.
In de...
Oh, wel heel veel.
Mooi hoor. Ja. Ja. Krijg ik ook warm gevoel van meteen.
Precies.
Ja. Hey lieve, we hebben dus nu kazen geproefd. Mm-hmm. Wat zijn nou dingen waar je op moet letten om de kazen goed mogelijk te proeven? En Joppe die zei al, kijk maar al soort van... Ja, verwijtend aan. De korst. Heb je een paar dingen voor mensen om te proeven, zodat het, ze daar goed van genieten?
De meeste van de smaak zit in de geur. Dus altijd eerst ruiken. De temperatuur is ook echt heel belangrijk. Eigenlijk altijd met eten. Je gaat ook niet lauw ijs eten. De kaas moet op kamertemperatuur zijn. Dus dan moet je een uur of twee van tevoren uit de koelkast halen. Je hoeft echt niks te doen. Dan gaat hij ook zo mooi lopen. En dan heb je dus meer de volle tonen van de kaas. Als je dan gaat denken van, moet ik nou eerst die wijn of eerst die kaas? Waarschijnlijk ben je al dronken als je bij de kaas aankomt.
Maar meestal van het bezoek op het kerstdiner.
Doe natuurlijk. Ik eerst een hapje kaas en dan een slokje om te kijken wat er gebeurt. En andersom.
Ja.
Hey, en we hebben het nu heel erg over kazen na het eten. Wat vinden jullie echt het ideale moment om een kaasplank te eten? Is dat voor na het eten of juist op een ander moment?
Half uur 's ochtends.
Maar dan moet je wel eerst uit de ijs gaan staan.
Half 8 's ochtends, laat ik zeggen, als het einde van een wilde nacht of het begin van een wilde dag?
Allebei wel eens gebeurd. Ja. Maar ik denk dus dat als je een... je bedoelt nu eigenlijk Engels of Frans, of niet? Is dat
nee. Wanneer, wat is het goede moment? Is het meer iets voor bij de borrel? Of is het meer iets voor... want je ziet natuurlijk ook veel mensen die een kaasplank bij de borrel doen.
Ik denk dat heel erg van afhangt wat je zelf... Ik was hier zelf dus ook heel principieel over. Van de kaas moet echt op een voetstuk staan. En je moet er echt van genieten. Want anders is het zonde van alle tranen van de kleine boeren... waar je je leuke kaasje bij hebt afgenomen. Inmiddels denk ik een beetje meer... zorg dat je het eet... wanneer je wil. Maar besef je wel dat als je een interessante kaas hebt, dan heeft dat vaak een heftige smaak. En dat kan vaak op zichzelf staan. En het leidt vaak een beetje af als je daar dan een heleboel dingen omheen gaat doen en zo. Dus ik zou zeggen, eigenlijk juist een beetje de dinsdagavond aanpak voor een goede fles wijn. Bewaar de goede fles wijn niet voor een aanzoek. Nee, trek de goede fles wijn open op dinsdagavond, want dan wordt de wijn de gelegenheid. En zo werkt het met kaas, denk ik ook.
Ja.
Mooi, maak van kaas een gelegenheid.
Ja. En je zou natuurlijk ook gewoon prima kaas tussengangen kunnen eten. Dus dan moet je natuurlijk niet met hele heftige kazen beginnen. Maar goed.
Ja, of doe gewoon één met een biertje vooraf. Dat is ook top. Ja. Ja. Er zitten daar zoveel leuke combinaties.
Maar kies vooral goede kaas. Nou, volgens mij door naar de volgende plank.
Hè, yes.
Ja, ik denk dat wij wel gewonnen hebben, toch?
Nou, ik ben er heel blij mee. Dus laat ik dat voorop stellen.
The crowd pleaser.
Dus iedereen die fan van Lieve en Jonas is.
Stem op ons.
Oké, er staat een nieuwe plank voor onze neus. Weer met een kom omgekeerd omheen, zodat we niet kunnen zien wat het is. Zo'n stolp.
Het lijkt op de depot van Boijmans en Beuningen, maar dan omgekeerd.
Ja. Maar vroeger had je nog een oude, chique restaurant, zo'n ding waar je hem zo af kon trekken.
Een klosh heet dat.
Ik vermoed dat we een beetje beïnvloed worden, want we hebben ook hele leuke kaasbordjes die Joppe heeft meegenomen. Maar goed, nu dezelfde vraag aan jou, lieve. Wat denk jij dat eronder ligt?
Ja, dit is lastig. Maar wat makkelijk is dat ze denk ik sowieso een blauwe kaas gaan doen. Wij hebben ons ook onderscheiden om dat niet te doen.
Ja, ze wilden dus later. Ja. Dat wisten wij, dat soort
en
van.
En dat ook nog. Oh, dat hebben ze gezegd van tevoren. Nou ja, dus er zit een blauwe kaas bij. Lastig om te kiezen welke dat is. Misschien Colosso, want daar is Job erg fan van, maar hij schudt nee. Ik hoop ook... Darth Vader.
Jeroen is tegelijkertijd de wijn aan het inschenken met... Coravan apparaatje. Dat hoor je op de achtergrond.
Ik hoop stiekem dat Joppe ook heeft gekozen voor horstbranden. Omdat we daar zijn geweest. Maar we hebben dat verhaal nooit gebruikt in de podcast. Maar hij schudt ook nee. En ik denk dat er ook iets in zit van een soort Tom de Savoie-achtige kaas. Oh, nu gaat hij...
Nee, we gaan het gewoon open doen.
Ik snap je redenering, maar het is 3 keer mis.
Oh, nee. Ja.
3, 2, 1.
Oh, nice. Ah ja, maar ik herken ze meteen.
Ja, zeg wat.
Dat is ook mooi, vind ik. Er ligt een langere. Als het niet cheddar is, dan is het Lyol. En anders, en een. Dit is denk ik.
De laatste.
Blauwe kaas is echt lastig om te onderscheiden, omdat ze allemaal dezelfde vorm hebben. Dus dan moet je erg letten op de kleur. Ik zeg nu, omdat hier een bordje. Nee, dat is het niet. Is het Roquefort?
De enige echte.
Oh, oké. Okay. Ja.
Nou, ja. Dus eentje goed.
Ja, ja, heel goed.
Twee goed. Die hadden wij als reserve, hè? De tweede keer.
Ja, die hadden we wel ook er staan. Ja. Ja.
Wij vonden die zo belangrijk dat we die niet op de reservebank wilden degraderen.
Ja. Nee, nee, ja, ons idee was om hier dan, want dan moet je dus een kelsje en dan moet je de champagne in doen om daar de champagne uit te drinken.
Nou.
Have we got news for you?
Maar die doen we zo meteen.
Oké. Nou. Oké, dus wij hebben een bepaalde aanpak gekozen voor de samenstelling van ons plank. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe jullie dat gedaan hebben.
Ja, kijk, wij hebben gekozen voor een plank na een copieus diner. Dus wij zien dit echt als een plank nadat je uitgebreid hebt gegeten. En wat we daarin zochten zijn hartige snoepjes die overeind blijven na al het voorafgaande culinaire geweld. Want je hebt natuurlijk al, zeker als je een wild diner achter de kiezen hebt, dan heb je al de nodige smaken te verstouwen gekregen. Dan zijn je smaakpapillen al, die zijn al warm gedraaid. Dus wij dachten, al dat halve werk, dat laten we liggen. Ja, we gaan gewoon meteen voor de harde knallers. En wat ons belangrijkste inzicht was, is dat, kijk, bij heel veel kazen drink je eigenlijk het best witte wijn. Maar wat je in de praktijk toch vaak ziet, is dat mensen gewoon eigenlijk het liefst rode wijn willen doordrinken. Ja. Rode wijn van het diner daarvoor willen doordrinken. En dan kan je wel zeggen, we gaan terug naar wit. En dat doen de echte liefhebbers dan ook wel. Maar het merendeel van de familie, en dan blijven we even bij de crowdpleasers, zal zeggen, nee, blijf mij maar gewoon bijschenken met die rood. Dus wat wij hebben gedaan, is wij hebben kazen uitgezocht die veel smaak hebben en waar je rode wijn bij kan drinken. En wat we daarbij hebben gedaan, is we hebben die kazen eigenlijk zo uitgezocht. Indachtig, wat Peter Klossen zei in de wildaflevering, we hebben kazen uitgezocht die we kunnen drinken bij de wijnen die we bij het kerstdiner hadden. Okay. Dus je hebt nog een tafel vol staan met flessen. En al die wijnen kunnen eigenlijk goed bij de kazen die wij hebben uitgezocht.
En wat doen we als eerste? Gaan we eerst proeven of gaan we eerst drinken?
Ik denk dat we eerst gaan proeven.
We gaan eerst proeven. En ja, dan beginnen we dus bij de langere. Dat is dat oranje torentje dat je ziet staan.
Ik vind het wel spannend hoor, bij rode wijn deze.
We hebben het geproefd en het was. Het is inderdaad zoeken. Je moet een, we hebben gekozen voor een rode wijn die met name op het mineralige wat deze langere heeft goed aansluit. Het is dus een koemelkaas, maar hij ziet er een beetje geitig uit en dat komt door hoe die is gemaakt. Het is een lactisch gestremde kaas, wat een proces dat eigenlijk neerkomt op verzuring en dan wordt het kaas. En dat zuurige, dat proef je zeker, maar het heeft daarna ook het hele romige, rijke van koemelk.
Hij is lekker inderdaad, want het is precies wat je zegt, het zuurige proef je, maar qua mondgevoel is hij wat steviger, maar wat romiger en wat zachter. Dus ik kan me goed als een eerste soort kaas goed voorstellen.
Ander idee ook achter deze kaas na een koopje is ineens genoeg smaak om iets te proeven, maar genoeg frisheid om een soort van reset knop te hebben en niet zachtjes in slaap gesust te worden.
Nou, kan me goed voor. Eens. Nou, nu de wijn erbij. Wat drinken we voor wijn, Jeroen?
Dit is de Sansot Old Vines van Kruger. En als je die ruikt, dan komt er al een soort van. Komt er een hele steengroeven aan vuurstenen naar buiten.
Ja. Ja. Hij is ook bijna doorzichtig.
Hij is bijna doorzichtig.
Ja, dat is een goede. Ja. Interessante geur is het.
Ja, en hij is heel licht van smaak. Bijna witte wijnachtig. Als je hem gaat proeven, dan komt er wat rood fruit overheen. Maar eigenlijk is het een hele milde rode wijn.
Ja.
En ja, die mineraligheid vind ik mooi gaan bij dat rinsen van die langere. En die langere was voor mij echt een eye-opener. Ik had een aantal van de kazen die we straks gaan proeven, die kende ik al wel. Maar dit vond ik echt een ontdekking. Ook omdat het een soort van, het is eigenlijk meerdere kazen in één. Want ja, het heeft zowel een geit,
precies, ja,
met daaromheen bijna iets wat lijkt op een wit schimmel. Maar de buitenkant is natuurlijk gewoon rood schimmel. Dus het is een soort van
flora.
Ja, rood flora.
Wat ik er lekker aan vind is, kijk, we hebben eenzelfde discussie gehad, Lieve en ik, over geitenkaas. Ik ben niet zo'n enorme fan van geitenkaas. Ik vind het vaak heel wrang, zuur en rullig. En dat vind ik dus hier heel erg leuk aan. Dat hij dus wel dat zuurtje heeft, maar ook van die lekkere volle smaak. Nou, en de wijn gaat er heel goed bij. En
ook omdat hij allebei een beetje zuur heeft.
Ja, en er zitten hier nog twee mooie verhalen aan, maar die laat ik Job even vertellen.
Mm-hmm. Waarbij we bij die langere moeten weten dat het al een heel oud recept is. In de tijd dat Frankrijk nog sterk feodaal was. En dat de kaas, de langere, is natuurlijk ook gewoon een manier om melk te bewaren. En melk was de oogst. En de landheer die kwam dan bij de boer eens in de zoveel tijd, vaker dan de boer lief was, een deel van die oogst ophalen. Dat was dus deze kaas. En om
dan wel vanuit adellijk oogpunt de boel te piepelen, dan wel vanuit agrarisch oogpunt het rechtmatige deel te behouden, verstopte de boer een deel van de kaasjes die aan het rijpen waren. En bij een zachte kaas is het dus zo dat je die elke 2 dagen moet keren om te zorgen dat die niet instort, niet uitzakt. De langere die stond ergens ver weg in een soort vergeten schuur waar de edelman niet kijken kwam. Dus die zakt in. Hij wordt rijp, de buitenkant wordt zacht en smeuig, de binnenkant die blijft ietsje steviger en die zakt als het ware door de zachte buitenkant heen. En daar komt het mooie deukje in de bovenkant vandaan dat men in Frankrijk de fontaine noemt. Al heb ik ook wel eens iemand fontanelle horen zeggen. Ik weet niet of ik dat dan macaber vind. Of, ja. Buitengewoon fotogenieke kaasje dus ook. En dit is dus typisch zo'n kaas die je ook gewoon in haar eentje op een plank kunt zetten en dan is het leven goed.
En daar hoort nog een natte kaasdroom bij.
Ja, die natte kaas, deze kaas die wordt dus gewassen met Marc de Champagne. Mm-hmm. Het is een destillaat gemaakt van de most van de druiven waar champagne van wordt gemaakt. En wat men dus in de streek op het plateau van Langres doet, is die fontanelle. Nee, ik ga fontaine zeggen, ik vind dat toch...
Het deukje.
Die schenkt men vol met die Marc de Champagne alvorens de kaas te proeven. Dus als hij jong is, dan kan het ook met de champagne zelf, maar deze is wat rijper al. En dan kan dat dus daarmee. En dit is dus iets wat ik al jaren wil, wat er nooit van kwam. Dit heb ik verteld aan Jeroen. En toen kreeg ik een appje van Jeroen met een foto van een fles Marc de Champagne.
Ik heb hem.
Ah, dus die hebben wij bij ons, maar die bewaren we tot het einde.
Onze volgende kaas dan?
Zeker weten.
Ja, heerlijk. Hoe heet die, Jeroen?
Ik zei Laguiole.
Ja, ik zei dat dus ook.
Naar de messen.
Toen ik dus nog maar een klein kaasboertje was, toen ging ik kaas brengen bij Bordewijk, helaas nu gesloten. En toen zei de chef, waarvan ik begrijp dat jullie ook in het wildmenu, dat jullie daar schatplichtig aan zijn, die keek mij aan. Hij zei nog net niet, jij bent nog nat achter de oren. En hij zei, het is Laguiole, hè? Dus het is de Laguiole, een groot deel van de letters vervallen.
Wat voor kaas is dit?
Het is een harde kaas uit de Laguiole, die streek. Dus dat is zuidelijk Frankrijk, ongeveer in het midden, denk ik. Het is een kaas die op een hele interessante manier wordt gemaakt, heel anders dan heel veel harde kazen. Namelijk dat de wrongel, dus dat is de kaasmassa voordat het kaas is, niet wordt gespoeld met heet water. Dat wordt bij bijna alle harde kazen wel gedaan, dan wordt het één platte koek. Bij deze kaas laat men, men knijpt de boel wel een beetje uit, maar spoelt niet met heet water. En daar blijft een deel van de wei, vocht eigenlijk, achter in de kaas. En hechten de brokjes wrongel wat minder aan elkaar. En daardoor is de rijping heel anders. Er is veel meer melkzuur over in die kaas, dat proef je ook heel duidelijk. Uh-huh. En een grote van die rijping gebeurt juist in nabijheid van zuurstof, waar dat bij andere kazen een no-go is, want dan gaat die alle kanten op. En dat maakt deze kaas bijzonder complex. Je hebt een zuurtje, tegelijkertijd een hele uitgesproken hartigheid. En dichter bij de korst wordt die stalachtig, nootachtig, grotachtig.
Je ziet het ook in de, als je gewoon een plakje hebt, dat het echt verkleurt bijna aan de binnenkant.
Ja, van binnen naar buiten. Dat hart van de kaas is anders, ja.
Ja.
Nou, wat ik er heel erg lekker aan vind, is dus de structuur van de kaas. Hij is dus tussen hard en zacht in. Als hij de goede temperatuur heeft, zoals hij nu is, dan is dat dus heel prettig om op te eten. En zeker een mooie stap naar de vorige kaas die jullie gekozen hebben.
Ja, en dat is wel interessant, want we hadden deze... We hebben echt moeten zoeken naar deze, specifiek deze Laguiole, want we hadden eerst een andere. En toen we aan het voorproeven waren, toen was de structuur niet zo goed.
Oké.
Die was.
Wat was er dan anders?
Soms heb je bij dit soort kazen, omdat die wat fletser is, een beetje elastisch. Ja. Dat elastische, dat gaat dan gepaard met een soort van rubberigheid in de smaak, die misschien van Nederlandse kaas, die je te lang in de koelkast hebt laten liggen, en dan het stukje dicht onder de korst.
Er zit
een bepaalde smaak, en dat had die kaas eigenlijk door het hele wiel heen. Het kan aan een boel dingen liggen. Het sluit wel aan bij een ding dat belangrijk is om bij kaas te doen. Eet hem op het juiste moment in het jaar. Dat is zeker bij kazen die op enige hoogte worden gemaakt ontzettend belangrijk. Je moet het gewoon in de zomer eten, want dan staan de beesten bij. Of je moet kaas eten die in de zomer is gemaakt, want dan staan de beesten buiten. Eten ze bloemetjes, bijtjes, kruiden. De melk is dan ontzettend lekker. En daar krijg je dus ook ontzettend lekkere kaas van. Op het moment dat je net een beetje aan de verkeerde kant of de schouders van het seizoen zit eigenlijk, kan een kaas al veel fletser zijn.
Oké. Heb je de wijn er al bij geproefd?
Even kijken, welke?
Dit
is dezelfde wijn die jullie ook schenken. Dat is die Dominio de Bornos, dus een Ribera del Duero.
Kan ook heel goed, hè?
Die kan heel goed erbij.
Ja. Oké, jongens, laatste kaas. Een blauwschimmel.
Tam, tam.
Ja, dat was voor mij natuurlijk dat was voor mij onvermijdelijk.
Dat
is
ja,
voor mij, ja, dat is voor mij een hele nostalgische kaas. Want toen ik een klein jongetje was, echt klein, zeg maar 4 of 5, had okay. ik al Attico-Roquefort.
Oh ja?
Ja, werd ik door mijn ouders ook rondgeparadeerd op feestjes als het jongetje dat Roquefort eten.
Dat lachen joh.
Had. Ik vind het ontzettend lekker. En hoe ik het kreeg van mijn Franse vader, mijn vader met Franse achtergrond, was op een plakje roggebrood.
Ja.
Toen ik deze anekdote vertelde aan Joppe, zei hij, nou, dat is niet verbazingwekkend, want er is wel iets met roggebrood en Roquefort, en zeker met deze Roquefort.
Zeker deze Roquefort, want je moet weten dat Roquefort wordt gemaakt door een aantal producenten. Die zijn dan ook verenigd als een groep Roquefortmakers. En kreeg, als ik me niet vergis, kreeg deze kaas in 1976 als eerste kaas een appellation d'origine protégée. Een beschermde oorsprongsbepaling, waarin werd gezegd, deze kaas moet rijpen in de grot van Roquefort. En dat heeft de Roquefort-productie in plaats van bewaard en beschermd nogal aangepast. Omdat toen dus ineens die ruimte in die grot, omdat de kaas er gerijpt had moeten hebben. Die grot is zo groot als die is, dus je wil die grot zo vol mogelijk stouwen met kaas. Dat betekent dat een oorspronkelijk onderdeel van de productie van Roquefort onder druk kwam te staan, namelijk roggebrood in die grotten leggen totdat de schimmel die normaal gesproken in die grotten leeft, dat brood knalgroen heeft gemaakt. Je legt het te drogen en dat gaat door de melk. Maar ja, als je stellingkasten vol met kaas wil laten rijpen, kun je er niet ook stellingkasten met brood naast hebben staan, want die ruimte die is gewoon beperkt. Je gaat niet de grot groter lopen bikken voor een hapje kaas. En alle roquefort-producenten die zijn dus overgeschakeld op schimmel die op een andere manier wordt gekweekt, behalve een klein dorpje in Gallië, de familie Carle, waarbij Delphine Carle, nu vierde generatie kaasmaakster, de kaas nog steeds op deze oorspronkelijke wijze maakt. À l'ancienne dus met roggebrood, dat is opgekweekt in de schimmel, die is opgekweekt op roggebrood in de grotten van Roquefort. En deze Roquefort is misschien wel daardoor de enige die ertoe doet.
Zoals je net zei, de Roquefort.
De Roquefort.
Ja. Maar niet in Gallië. We hadden laatst nog een luisteraar die mailde.
Maar hij is niet in Gallië, hè?
Het is niet in Gallië. Het is in Roquefort. Ja.
Wat vind jij ervan, lieve?
Dit is gewoon, er is niet echt een andere blauwe kaas.
Ja. Kan je omschrijven hoe die smaakt?
Of heel scherp. Echt gewoon bam, zout, bam, schimmel. Er zit een beetje melkig in, maar ja. De zout overheerst wel. Dus ja. Je moet hier echt een knallend rode wijn bij hebben. En ik zie wat er uit de fles komt, is best wel licht van kleur. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Er zijn ook hele leuke YouTube-filmpjes. Als je nog nooit zelf er ook voor bent geweest, zoals ik, dan zijn er echt leuke YouTube-filmpjes om die groef te bekijken. Nee, dit is mijn glas, geloof ik. Mm-hmm. Chaos.
Sorry.
Waarbij je dus, ja, het zijn een soort kerkers waar die kazen liggen. En,
in grotten, toch?
Ja. Ja, maar ze hebben ook een hele grote fabriek om de kaas zelf te maken. Tip op YouTube. Zoek een Roquefort video.
Nou, zullen we ook een show notes zeggen?
Zet ja, op. En wat ik bijzonder vond aan deze Roquefort, want ik ben dus nogal een Roquefort-liefhebber, is dat hij is retronasaal. Oh. Oftewel, als je uitademt door je neus, dan proef je echt de schapen, het schapenstal. Ja. Dan is hij echt, komt hij heel erg, en dat vind ik wel lekker, want dat heeft zeker aan het eind. Dan is het ineens, en het begint heel mild, en dan dat zwelt aan, zeg maar. Bijna zoals umami op een gegeven moment 15 of 20 seconden nodig heeft om te doen, begint dit ook ineens, sta je gewoon ineens in de schapenstal.
Grappig zeg. Dus als je dus je eet een kaas en dan blaas je uit door je neus.
Ja.
En dan probeer je te concentreren wat je ruikt. Dat klopt inderdaad.
En dat is ook wel een gemene deler tussen de drie kaas op deze plank. Dat je dus kazen hebt met niet alleen op de plank dus een groot verloop. Want we gaan echt van een behoorlijk frisse kant van een redelijk volwassen kaasspectrum naar de echt pittige kant. Maar in die kaas zit dus ook een verloop. En ik heb zelf maar een borreltje te veel was. Wat er gebeurt met deze roek voorbeschreven als je neemt een hapje en dan hoor je in de verte een lammetje mekkeren. En als je 3 keer kou niet oplet, dan sta je ineens midden tussen de schapen. En dat is wat deze kaas zo ongelooflijk lekker en mooi maakt.
Ja, en de wijn hierbij is ook interessant.
Ja, dan wil ik even een vraag afstellen. Ja. Want dit is dus, vind ik dus het allermoeilijkste. Ik kan me dus voorstellen, als je dan toch port drinkt, dat je dat dan wel met een blauwschimmel zou kunnen drinken. Ooit misschien. Maar wijn bij een blauwschimmel lijkt me echt heel moeilijk. Hoe heb je dat aangepakt?
Kijk, eigenlijk klassiek is dan voor zoet te gaan. Voor port of voor een sauterne of zoiets.
Doe het niet, mensen.
Nee. Nou ja, ik vind met een sauterne vind ik die combinatie echt wel lekker. Want dan krijg je dan zet je die spanning tussen dat zoet en dat zout. Maar wij wilden hier juist rood doordrinken. En we hebben eigenlijk alle rode wijnen van de collectie doorgeproefd. En die zijn allemaal, dat is allemaal te, dat, die trekken het gewoon niet. Die gaan allemaal onder. Dus toen hebben we het over de andere boeg gegooid. Toen hebben we gezegd, dan gaan we juist voor licht. Ja. Dus we hebben gekozen voor een Vernatsch. Die zit ook in de wijnbox. En dat is eigenlijk dat is de eerste rode wijn. Dat is een Italiaanse rode wijn uit Zuid-Tirol. En die is heel licht en dartel. En die is ook, zeg maar, die geeft zich gewoon over aan de. Die is gewoon volledig submissief voor de blauwe kaas. Die zegt,
weet je, wordt genomen door het schaap.
Ja.
En dat is lekker.
Als ze op een afstand staan, maar niet als je midden in de kudde staat. Ik vind het dus echt een uitvinding, omdat je begon dus met wat Peter Klossen zei. De wijn is er. Daar bouw je het gerecht omheen, pas je het gerecht op aan. Maar hier heb je het omgedraaid.
Ja.
Hier heb je de kaas genomen en de wijn erbij gepakt die van heftigheid afneemt, maar toch blijft staan. Dat vind ik echt heel knap.
Ja, en ook weer veel zuren, wat ik niet erg vind.
Nee, dit zijn precies. Wel, alles redelijk hoog op zuur.
Wat je ook wil, scherpen.
Ja. Wat je ook wil, denk ik, na zo'n avond. Want dat is het. Port is het kan in sommige gevallen. zeg ik met een steek in het hart. Maar,
goed onthouden, jongens.
Maar je wil,
en met side eyes van Lieve, die kijkt soort van vernietigende blikken.
Het is het moment dat je aan de derde kaas van de kaasplank toe bent. Is het 11 uur geweest. En je wil dan een beetje verkwikt blijven worden. Omdat je anders, als je hierna een toetje moet gaan eten, dan lig je zo met je neus in de Bavarois. En dat gaat niet.
Flash.
Leuk dit. Ja. En wat ik er interessant aan vind, bijna geen tannines. Nee. Want dat kan me goed voorstellen als je dat wel hebt, dat het een soort van op elkaar klapt.
We hebben hem ook geproefd met die Côte du Roussillon, die andere rode. En daar zitten wel tannines en laurier in. En dan krijg je precies wat Job het net beschrijft. Dan krijg je enerzijds dat bittere van die laurier wordt prominent. En tegelijkertijd komt dat bijna dropper, wordt het bijna droppig. En dat is gewoon niet lekker. Ja. En dus dat is waar we hiervoor hebben gekozen. Wat wij ook in met de kaasplank hebben gedaan. Ze hebben gekozen voor wijn die passen bij rood. Maar waar ook een verhaal bij zit.
Ja.
Want wij in ieder geval bij ons thuis. Na een copieus kerstdiner ben je wel uitgekletst met familie. Dus is het wel leuk als er één iemand is die gewoon mooie verhalen begint te vertellen.
Over Jezus bijvoorbeeld.
Wat vind je ervan, Lieve? Nee, wat is jouw conclusie over deze kaasplank?
Ik vind het heel mooi gedaan, jongens. Ook hier complimenten. Ik vind wel echt zuur overheersen, maar dat is beredeneerd, dus dat is niet erg. En ja, deze wijn, die ga ik zelf voor de kerst gewoon kopen, denk ik. Hoeveel kost dat per fles?
Nou, je mag wat mij betreft het restje wat we hier hebben sowieso meenemen. Die zijn in de pocket.
En Joppe, wat is jouw conclusie van onze kaasplank? Wat vond je daarvan?
Nou, ik vind interessant, want jullie zeiden zelf, dit zijn de crowd pleasers. Aan de ene kant kan ik daar heel erg in mee. Aan de andere kant denk ik ook wel, nou ja, dat is op zich een crowd die prima weet waar die crowd behoefte aan heeft. Want het zijn hele volwassen smaken. Het is nergens flats. Heel mooi verloop wat intensiteit betreft, denk ik. Ook een mooi verloop wat structuren betreft. En een interessante mix tussen klassiek Frans en eigenlijk wat bijna innovatief Nederland. Ik hoorde liever jaren 90 noemen. Dus een plank die gewoon heel goed in elkaar zit. En waarvan ik denk dat die vriendelijk genoeg is voor na een kerstdiner. Maar toch ook blijft staan.
Ja. En totaal anders, hè? Beide planken. Ja. Dat vind ik dat zo leuk eraan. En het zijn allebei heel erg lekker. Want ik vind deze ook echt heel erg lekker. En wij hebben 2 keer 3 kazen gekozen. Ook om het wat makkelijker te maken. Maar als mensen nou met deze kazen, na het luisteren van deze aflevering, toch willen zeggen, nou, ik wil hier wel een plank mee maken van 5. Hoe zou je het dan aanpakken, Joppe? Wat zou je kiezen?
Wat ik zou doen, denk ik, is er 1 kaas uitgooien. Omdat die het narratief een beetje verstoort, omdat die erg lekker is. Dus de geitenkaas zou ik laten.
Mekker er doorheen. Ja.
En ik zou dan beginnen met de Langres, dan de Coulommiers, dan de Époisses, dan de Laguiole en dan de Roquefort. Waarbij als je dat thuis gaat doen, het belangrijk is, proef eventjes een stukje van tevoren. Want de rijping van die kaas onderling, met name die Langres en die Époisses, dat kan echt nogal de een of de andere kant op vallen. Ja, dan moet je misschien wat schuiven in de volgorde.
Ja, ja. En ik heb nog even een andere curveball. Stel dat dat we een kaasplank doen met 1 kaas. Ik begin steeds meer te worden van, we doen 1 kaas.
Ja.
Welke jullie zouden kiezen als die ene kaas die er sowieso op moet?
Ik zou voor het toetje 1 kaasplank met een langere eten en na het toetje 1 kaasplank met alleen Roquefort.
Die springen er misschien het meeste uit, maar dan vind ik het zonde dat Coulommiers wordt overgeslagen.
Ja, ik zou de Coulommiers doen, denk ik. Dat vind ik gewoon een hele prettige kaas. Niet super uitgesproken, maar dat hou ik
je kan je ook van. Gewoon zo heel
sneaky neerzetten voor het eten, bij de borrel.
Is ook een hele mooie kaas om dat mee te doen overigens. Ja. Want je kunt hem gewoon op kamertemperatuur laten komen. En je snijdt hem aan en dan zwemt hij uit zijn jas. En dat vindt iedereen aan tafel ook prachtig.
Ja. Ja. En jij, Jeroen, wat zou je kiezen?
Ik zou, als ik ongeacht context, zou ik voor die langere kiezen. Omdat dat toch eigenlijk meerdere kazen in één zijn. Voor mij echt de ontdekking was. En dan zou ik inderdaad die maar de champagne erop gooien. Als ik een beetje afhankelijk, als er daarna iets met fruit of zo zou komen, dan zou ik me kunnen voorstellen dat ik wel voor de Roquefort ga. Maar dat is gewoon omdat ik het zelf een onwaarschijnlijk lekkere kaas vind.
Ja. Rijpheid, daar hadden we het net al een beetje over. Misschien is het goed om daar nog even wat langer bij stil te staan, omdat het toch wel, in mijn ervaring merk ik ook wel, dat het echt een heel erg groot verschil maakt. Hoe zit dat daarmee, lieve?
Ja, wat makkelijk is bij kerst, is dat eigenlijk alle kaasproducenten zetten vol in op kerst. Want dat is gewoon de periode dat het al het meest verkocht wordt.
Okay.
Dus bij kerst hoef je niet zoveel zorgen te maken. Dan is meestal alles helemaal rijp. In de rest van het jaar moet je dus eigenlijk heel goed letten op seizoenen. Maar dat weet je kaasboer, want kaas is een levend product. En die is daar elke dag met zijn handen mee bezig. Dus doe niet eigenwijs. Vraag het gewoon. Dat doe ik zelf ook altijd.
Dus,
wat moet er, als ik ga het vanavond eten, wat moet er nu weg? Want dan weet ik, dat is het lekkerste op dat moment.
En je hebt ook iets wat affinage heet met kaas. Hè? Dat volgens mij een kaas van een kaasboer komt en dan ergens wordt neergelegd. Kan je dat uitleggen, Joppe, wat dat is en hoe belangrijk dat is?
Nou, eigenlijk is kaas maken een meer dan fulltime baan. En kaas rijpen is dat ook. Dus dat doet de boer vaak niet zelf. Dus gaat naar grote rijpingszaken, affineurs.
Ja.
En die zorgen er eigenlijk voor dat de kaas op het juiste moment de juiste rijping heeft. En dat is dus ook vaak een kwestie van smaak. Want zeker geitenkazen kun je of heel jong en fris eten, of juist demi-sec, echt half ingedroogd en knallend. En zo is het eigenlijk met een heleboel kazen. Een kaas kan perfect rijp zijn, maar dat is soms ook nog steeds een kwestie van smaak. Je kunt het bijvoorbeeld bij een Coulommiers lekker vinden als hij nog net een beetje een hartje heeft, dat iets steviger is. Er zijn mensen die dat lekker vinden. Ja. Dus dat is ook zeker de moeite waard om gewoon een keer naast elkaar te proberen. Het is lastig.
Er gaat nu drank over de kaas. Het wordt een soort plasje.
Dat is het idee, toch?
Ja. Het is jammer, want het deukje, we hebben het natuurlijk aangesneden. Het deukje is...
Dat moet je eerst moeten doen. Oké, tegelijkertijd, terwijl Joppe over de affinage aan het praten was, heeft Jeroen een fles opengetrokken met Marc de Bourgogne.
Marc de Champagne.
Marc de Champagne, ja. Marc de Bourgogne. Ik zal je zo uitleggen waarom dat in mijn hoofd zit. En dat is over de kaas heen gegaan. En nu gaan we proeven dus, zoals de boeren dat vroeger deden, toch Joppe? Dit is jouw wens.
Nou, wat wel grappig is dat het heel vaak gebeurt dat kaas wordt gewassen met iets anders dan zoutwater alleen. Een gewassen korstkaas, daar heb je zoutwater voor nodig om die rijping goed op gang te brengen, die bacteriegroei te stimuleren. Heel vaak wordt er ook een ander natje doorheen gegooid. En dat is vaak sterke drank. En dat is dus eigenlijk altijd de lokale likeur. Want wat er dan gebeurd is dat er per ongeluk ook een schimmel op de kaas is gaan groeien. Dat ging niet helemaal de goede kant op. Hoe maak je dat dood? Sterke drank. Ah, dus wat had de boer nog staan? De zelfgestookte toelie. En dat is eigenlijk wat wij hier nu tot een soort culinair extremis verheffen.
Het ziet er wel uit alsof iemand over de kaas heen heeft geplast.
Ja, dit is dan de natte droom van Joppe. Dus. Ja.
Dit is de lange met daaroverheen een stukje maar de champagne.
Heb jij al?
Ik heb al gehad. Ja, deze is voor jou. Ja.
Dan mag je nog een beetje dipsaus.
Ja, je mag ook nog een beetje dubbel dipping.
Nou, ik was hier al een beetje bang voor. Wat vind je ervan? Wow. Joppe?
Wow. Ongepast, maar wel lekker.
Ja. Ja. En jij, Jeroen?
Ik vind het lekker. Het combineert goed. Ik denk overigens dat het had voor mij niet zoveel uitgemaakt of het maar de Bourgogne of maar de champagne of grappa was geweest, bij wijze van spreken. Het is gewoon die combi van zo'n stevig kaasje met een sterke drank die een kick geeft, is eigenlijk ook wel lekker.
Ja, nou, wij hebben deze zoektocht ook gehad. Want wij dachten vandaan, de Époisse wordt dus ook gewassen met de Marc de Bourgogne. Vandaar mijn spraakverwarring net. Dus wij dachten, we gaan dat samen proeven. We hebben bijvoorbeeld Genever geprobeerd. We hebben Calvados geprobeerd.
Het was nog lang al rustig.
het was gewoon, wat vond je ervan?
Het was, hier doop je de kaas echt in die drank. En dan,
dat is anders, hè?
Ja. Dat is wel anders. Wij deden gewoon zoals je het met wijn doet. En dan is eerst gewoon door die sterke drank is je hele tong zo in de war. En dan ga je nog de kaas proeven en dan slaat het nergens op.
Ja.
Alleen ik heb nog nooit gehoord dat ze de drank over de Époisse gieten en een plasje met kaasplas.
Ja, dit is dus een stuk milder dan als je later gewoon zo'n drankje erbij drinkt. Dus wij hebben dat gedacht, nou, dat is een leuke combinatie, maar dat...
Dat werkt niet.
Ja, en dus deze is ook wat lichter. Dat is een leuker contrast met de drank dan een heel intense kaas.
Ja, dat is waar. Ja. Nou, experiment geslaagd, hè, Joppe?
Ja.
Mooi, dan krijg jij die fles Marde Champagne mee. Ze hebben die ook kwijt. Ja, wij kunnen zelf natuurlijk wel heel blij zijn met onze plank aan deze kant van de tafel of aan de andere kant van de tafel. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, wat vinden de luisteraars daarvan?
Wat we heel erg graag willen dat je doet, is dat je naar de site gaat en daar is een formulier. En dat formulier, dat staat ook in de nieuwsbrief als je aangemeld bent voor de nieuwsbrief. En daarin kan je dus kiezen voor team Jonas en Lieve. Team Jonas en Lieve.
Woe, boep, boep.
Of team Bril aan de overkant.
Let's go.
Nerd.
Nee, goed, de kaas zullen we erbij zetten. We zullen ook wat foto's wat van de kaas erbij zetten. Of illustraties, zodat je wel kan herkennen in de kaaswinkel. En je hebt geluisterd. Dus kies in ieder geval als eerste welke plank je zelf zou willen serveren. En het lekkerste vinden met kerstdiner. En tegelijkertijd kan je ook de kazen selecteren. Dus dan komt er een kaasplank uit van 3 kazen. En dan kan je een beetje mixen en matchen. En voor degene die dat doet, daar verloten we 2 prijzen onder.
Ja, daar hebben we 2 pakketten van Hendrix mee, waar je de perfect serve mee kan maken. Daarin zitten fles Hendrix, glazen, een komkommerplantje en een komkommersnijder.
Joppe en Lieve, hebben jullie nog wat afsluitende tips voor mensen die kaas met kerst gaan eten en kopen?
Haal het op tijd. Vraag aan de kaasboer, wat is er met kerst geweldig rijp? En als de kaasboer zegt, ja, alles. Dan zeg je, ja, maar ik wil het meest loperige, pikante, sprankelende kaasje waarvan je denkt, ja, die moet ik echt hebben. Haal die gewoon, haal er niet te veel. En hou voor jezelf een stukje apart. Voor als iedereen naar huis is en de vaatwasser draait, dat je dan nog eventjes echt kunt genieten.
Doorkazen. Ja, nee, op tijd halen, dat is wel de tip. Dus je kan echt makkelijk een week van tevoren die kaas in de koelkast zetten. Ja, maar dan stinkt het zo. Oké, dan zet je het op je balkon of zo. Maar doe gewoon even niet zo stressvol. Doe niet zoals alle andere mensen. Wees wijs.
En haal hem op tijd uit de koelkast.
Ja.
Doe dat wel.
Ja. Koud houden, warm maken.
Nou, zo is het. En verder denk ik dat deze podcast genoeg tips geeft over wijnen die je erbij kan drinken en hoe je het kan eten. Joppe en Lieve, het was weer genoegen. Dank dat jullie erbij waren. Dank voor alle verhalen en alle kennis over kaas. En ik hoop dat de luisteraar daar ook wat aan heeft om een hele goede kaasplank te serveren tijdens het kerstdiner.
Heel veel dank voor de uitnodiging.
Ja.
Ja, dan komen we bij Van de Afslag, ons feuilleton over duurzame vis. Hoe gaan we dat deze keer aanpakken, Jeroen?
Ja, dat slaan we deze keer over.
Waarom dan?
Eigenlijk omdat een paar redenen. Het ene is, kaas en vis is geen optimale combinatie. Inderdaad, in Italië mag het niet. Nee, daar is het. Als je daar pasta hebt met seafood, dan doe je daar geen parmezaan op. Nee. Dat is echt, als je ruzie wil hebben, moet je dat doen. Ja. En wat ook wel meespeelt, is dat eigenlijk, ik had het daarover met de jongens van Woordvis. Die zeiden, er is rond de kerst zo'n ontzettende vraag naar vis, dat de prijzen zijn hoog, de kwaliteit is onvoorspelbaar. Want je moet eigenlijk toch altijd, vaak halen mensen al 2 of 3 dagen van tevoren halen ze het en dan ligt het al een tijdje. Dus eigenlijk is vis met kerst eigenlijk niet zo'n heel goed idee. Duur, kwaliteit niet goed en het mag niet van de Italianen. Dus in het nieuwe jaar komen wij terug bij de vengeance.
Oké, hartstikke goed.
Ja, en we hebben weer eens wat leuke reacties ontvangen die we graag met jullie willen delen. Zoals deze. Foodie en vriend zijn fan. Als foodie, Fab kookt, is het geweldig inspirerend om naar deze podcast te luisteren. Elke keer leer ik wel iets over koken of krijg ik inspiratie voor nieuwe gerechten. Maar ook mijn vriend, die minder een kookfanaat is fan. De podcast luistert heerlijk weg en het water loopt je in de mond.
En een tweede, met als een goede titel een hele dikke knaller. Wat een waanzinnig fijne podcast. Deze 2 toppers sluiten precies aan bij de gesprekken die ik heb met mijn vrienden over eten. In het kader van een shout-out naar Geef deze podcast door aan iemand anders, ben ik Marnix Roskamp Abbing heel dankbaar voor het gebinged de afgelopen tijd. Je upgrade je basis en daagt avontuur in jezelf uit. Nou, hartstikke leuk. Die is van Tim Knobus.
Blijf reviews geven via Apple Podcast, want ze zijn zo leuk om te lezen.
Elke 2 weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief. Zodra er een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere interessante en leuke informatie.
Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nouwe, Jeroen Doucet, Joppe Gelderloos en Lieve Heremans. Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel & Vintage Future.
Reacties kun je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.nl of jonas@watschaftepodcast.nl of stuur een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Dan wensen we jullie een goede en een hele smakelijke kerst.
En een heel goed uiteinde van het jaar.
Tot de volgende keer en tot in het nieuwe jaar.